You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag gaan we weer verder met de Egyptische mythologie. Nou, tijdens de kerstspecial hebben we al een beetje een begin gemaakt hieraan. En vorige week hebben we natuurlijk alle goden geïntroduceerd. Vandaag gaan we dus wat mythes bespreken. Nou, een van de bronnen van deze mythes, dat is Plutarchus of Plutarch. Heb je wel eens van die naam gehoord?
Oh. Ja. Ja, dat was een Griekse historicus, toch?
Ja, gewoon een Griekse historicus. Ja, geboren in het jaar 46. Nou, hij schreef de Moralia of Ethica. Nou ja, zo heette bijna al dat soort werken. En zijn 78 Griekstalige essays en lezingen. En die schreef hij zo'n beetje in de vroege eerste eeuw. Nou, mede door deze verzameling, zijn verzameling geschreven werken, hebben een aantal Egyptische, want dat waren voornamelijk muurschilderingen. Nou ja, dan met zijn bronnen konden we dan veel beter die mythes ontcijferen. Zijn werk is trouwens niet alleen maar mythes en sages. Mm-hmm. Ik zag dat deel 1 ging bijvoorbeeld gewoon over opvoeding, onderwijs, studie en vriendschap. Dus Plutarch geschreven, heel afwisselend.
Oh, waar is de in had?
En dan was deel 4 was dan Griekse en Romeinse gebruiken en uitspraken. En dan deel 5 was Griekse en Egyptische godsdienst. Nou ja, oké. Okay. Ja, heel afwisselend, dus wel heel bijzonder. Ik denk dat ik wel deel 8 van hem ga kopen. Dat zijn tafelgesprekken. Nou, weet je, dat is een goed boek.
Wauw.
Goed boek.
Daar komt dan een aflevering over, toch?
Ja, alleen maar over tafelgesprekken. De ethiek.
Over tafelgesprekken.
Ethica van tafelgesprekken. Goed. In de vorige aflevering vertelden we dat Ra de heerser was van de wereld. Hè? Over het algemeen was dat wel Ra of Atum.
Yes.
Of soms Sepri, als hij dan geboren werd. Nou, toen hij verstoten werd en ging varen met zijn bark, zijn mooie schip, toen nam Osiris het dus over. Nou, Osiris die bracht geweldige kennis over aan de mensheid. Hij was echt super, hè, die Osiris. En als je trouwens Osiris ziet op schilderingen, dan is hij altijd groen. Ik dacht eerst dat dat te maken heeft omdat hij de god was van van het dodenrijk, zeg maar. Hè, omdat ik dacht, nou, hij is een soort zombie. Maar hij is groen voornamelijk omdat hij agricultuur en de natuur. En daarom is hij blijkbaar groen.
Dat is wel grappig. Want ik weet nog een twintigtal afleveringen geleden of zo. Toen hadden we het over de Arthurische mythologie. En toen was het zo van, oh ja, de Green Knight, die is groen vanwege de natuur. Nee, die is groen omdat hij kwaadaardig is.
Ja.
Dit is dus eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja, inderdaad. Ze zien het inderdaad echt heel positief dat hij groen is. Ja, ja.
Ja, maar ja, hij geeft ze eten. Dat snap ik wel.
Inderdaad, ja. Het is wel natuurlijk fantastisch dat hij dat heeft. Dat we dat niet zelf allemaal hebben geprobeerd. En nee, hij heeft dat. Zegt, luister, pak een zaadje. Stop hem in de grond, geef het wat water. Wat hebben we zonder hem gedaan al die tijd?
Echt man, die Egyptenaren waren echt wel van de party tricks. Ja. Yo, moet je dit zien? En eten. Eet smakelijk.
Ja. Nou, Osiris was natuurlijk een geweldige heerser, maar zijn broer Seth, Die was vreselijk jaloers en verzon die list, hè, met de kist. Hij had een hele mooie kist. En wie erin zou passen, die zou de kist krijgen. Nou, er was niemand die in deze prachtige kist paste. En toen ging Osiris proberen. En heel toevallig, ja, hij paste precies. Heel, heel toevallig. Nou, Seth sloot natuurlijk snel de kist, spijkerde hem dicht, gooide hem in de Nijl. Enter Isis.
Wauw.
Ja, toen was Isis aan de beurt, hè, de vrouw van Osiris. Die veranderde in een torenvalk en vloog rond om hem te zoeken. Nou, de kist die was helemaal naar Byblos gedreven. En Byblos, dat ligt ongeveer in Syrië. Nou, daar is hij vast komen te zitten in een kleine cederboom. En die cederboom is toen gaan groeien en die is helemaal om de kist heen gegroeid.
Oké.
Okay. Ja, ja, spannend, hè? Ja. De koning van Byblos, die zag dit en die dacht, wauw, dit is prachtig. Hier wil ik een pilaar van laten maken. Dus hij liet de boom omhakken en dat werd een prachtige pilaar voor zijn paleis. Ja. Nou ja, de goden en demonen, die verspreidden dit bericht van dat en koning Byblos nu een pilaar had. En in die pilaar zit waarschijnlijk Osiris. Daarom is het natuurlijk zo mooi, hè, die boom.
Mm.
Nou ja, en dit ging zo rond en zo kwam inderdaad Isis dit ook te weten. Dus die ging er snel heen. Ze ging naar de Byblos en vermomde zich als een dienares van de koning. Nou ja, blijkbaar kent de koning dan niet als dienaresse.
Nou ja, ik bedoel, als je er veel hebt.
Ja, nou ja, ik denk dat hij er dan wel heel veel had. Nou ja, ze was een geweldige dienares. Ze deed het natuurlijk prachtig, waarschijnlijk omdat ze magie gebruikte. Maar ze deed het zo goed dat ze langzaam steeds hoger opkwam. En dan mocht ze dus ook steeds dichter bij het paleis komen. En dat was haar idee. Uiteindelijk deed ze het zo goed dat ze op het zoontje van de koning mocht passen. Nou, toen was ze binnen, hè? Toen was ze in het paleis. En 's nachts, toen veranderde ze zichzelf in een zwaluw. En zo vloog ze naar de pilaar toe om te checken of Osiris er inderdaad in zat. Of het inderdaad de juiste pilaar was. Mm-hmm. Nou, de koning zag dit, dat Isis zo veranderde van een dienares naar een zwaluw. En die zag nu haar ware aard. Nou, oh-oh. Nou, eigenlijk dus niet oh-oh, want hij ging meteen op zijn knieën en hij zei, oh, machtige Isis, ik wil u niet beledigd hebben. Het spijt me dat ik u als dienares heb behandeld. Maar Isis was oké. Okay. Zei van, nou ja, geen probleem. Isis is best een coole chick. Ze is niet zomaar boos op mensen. Ze is niet heel wraakvol. Dat is ook wel eens mooi, hè? We hebben al die wraakvolle Griekse goden.
Ja, maar we zien dan vooral Griekse goden en die zijn dan toch wel een beetje rotzakken vaak. En andere mythologie, die hebben dat wat minder.
Ja, daar lijkt het
op. Maar goed, ik heb nog steeds wel af en toe hele gruwelijke verhalen gehoord. Maar over het algemeen.
Maar goed, dit is wel bijzonder. Hè? Dat is natuurlijk gewoon niet dat paleis binnenstormt, maar dat ze vermomd gaat. En dat als ze dan gesnapt wordt, dat ze dan meteen zegt, nou, geen probleem, het is allemaal prima. Nou, het enige wat ze zegt van, nou, ik wil in ieder geval die pilaar terug hebben. Dus de koning zegt meteen, natuurlijk, natuurlijk. En hij regelt meteen een boot voor haar. Nou, die pilaar, dat vond ik wel heel tof. Ze kreeg die pilaar en ze hakte hem doormidden. Blijkbaar is Isis gewoon echt heel sterk of heel, ja, machtig met haar magie, maar ze hakt hem met volle kracht doormidden. Oké, cool. Blijkbaar zijn het toch best wel sterke goden.
Maar Osiris zit erin.
Ja, ja, nou ja. Ik denk dat ze het heel skillful zo precies eromheen hakt, oké? Okay? Het gaat goed.
Ja, oké.
Okay. Nou, ze keek in de kist, maar de Osiris was al lang dood, hè.
Oh.
Ze plaatste de kist in de boot en ze ging zo terug naar huis. En in een verlaten streek aangekomen, opende ze kist, gaf hem nog even een zoen. En toen zei ze, blijf hier, ik ga nog even spullen halen, want ze gaat hem laten herreizen. Nou, ze verborg hem in het riet. Eindelijk, we hebben eindelijk wat riet.
Ja, dat hebben we niet veel gehoord.
Nee, vorige aflevering was er nog helemaal geen riet. Hoe kan dat nou? Egypte is toch een en al riet?
Nee, nou, dat was toen nog niet geschapen natuurlijk.
Oh ja, nee, oké. Okay. Nou, in de riet van de Nijl was hij verborgen en oké. Enter Seth, want ja, Seth die hoorde natuurlijk ook dat Osiris gevonden was, want hij terugkwam in een bootje, dus hij ging erheen. En toen hij hem vond, toen sneed hij zijn lichaam in 14 stukken en verspreidde het over de Nijl. He, dat was dat hele gedoe met dat hij in stukken was gehakt. Ik zei dus vorige keer 14 stukken, maar ook wel eens 42 stukken. Nou, waarom 42? Dat zijn de 42 districten van Oud-Egypte.
Oké.
Ja, maar over het algemeen zeggen ze dus 14, want 14 is de helft van een maanmaand, een lunar maand. Ja, dat is een verklaring, sure. Nou, toen Isis terugkwam, toen opende ze kist, lege kist. Mijn man is alweer weg, wat is dit? Nou, en ze hoorden dat hij in stukken was gehakt en over het hele land was verspreid, dus ze gingen op een quest. Niet de side quest, het is de main mission, hè, is de main mission.
Yeah.
Uiteindelijk vond ze alle stukken terug, behalve zijn mannelijk lid. Die was opgegeten, zijn penis was opgegeten door een tapiervis of een olifantvis. Dat is een hele leuke vis, hij heeft een heel grappig snuitje. Echt een schattig beest. En daarom zeggen ze ook dat dit beest niet gegeten werd in Egypte, omdat dit een heilige vis was.
Oh.
Ja, ik weet niet of het waar is hoor, maar het klinkt wel zoiets.
Ik weet ook niet of ik een vis zou eten als ik zou horen dat hij een mensenpenis had opgegeten. Ja. Maar goed. Hè?
Nee, dat is ook heel twijfelachtig. Ja. Ja. Nou, op de een of andere manier haar man weer helemaal in elkaar gezet, met magie gelukkig. En toen heeft ze een kind verwekt met hem. Baby Horus komt er dus aan, ja. Oh. En het kindje heeft nog geen valkhoofdje. ik hoopte, Karsten, ik hoopte het zo. Dat Baby Horus gewoon een heel schattig babytje was met een valkhoofdje. Maar Baby Horus is helaas gewoon een kindje. Nou ja, daar gaat mijn fanfiction, maar goed.
Nou ja, ik bedoel, fanfiction kan je juist gebruiken om...
dat is zo.
Is er niet een of andere versie? Kan je niet ergens nog in zo'n oude steen nog zo'n hieroglyf?
Ik zou wel zeggen, dit is een speciale versie die verloren is geraakt.
Ja, hier, kijk, dit is nu de Rosetta Stone.
Oh ja, ja.
En.
Nee, ja, goed. Baby Horus komt er dus aan. Maar Osiris, die is niet meer te redden. Dus hij wordt gebalsemd, gemummificeerd en... Zo verkreeg Osiris de nieuwe titel als koning der doden. Hij werd dus naar het dodenrijk gestuurd en daar werd hij de koning.
Oké.
En hij kreeg daar nu ook het eeuwige leven, want blijkbaar zijn deze goden helemaal niet onsterfelijk.
Oh, oké. Dus ja. dat moet nog gebeuren of zo.
Nou ja, hij is nu onsterfelijk in het dodenrijk. Maar ja, ik weet niet... Kijk, die Ra is natuurlijk ook wel onsterfelijk, omdat hij steeds hergeboren wordt. Maar ja, Horus, daar hebben we het later natuurlijk ook nog wel over, maar die gaat wel steeds dood en dan gaat hij over naar de nieuwe farao. Dat is een beetje het verhaal, hè, van hoe de goden in de farao's zitten.
Oké.
Ja, dus ze zijn niet per se onsterfelijk, maar ze worden wel steeds herboren, ja. Oké. De god Thoth, waar we het over gehad hebben, die met de ibishoofd.
Ja.
Thoth. Die vertelde aan Isis dat ze veilig zouden zijn in Buto. En dat is een moerasgebied in de Nijldelta. Nou, dit is het huidige Kemkasher.
Kemkasher.
Ja, klinkt cool, hè? Kemkasher. Of Tel el Farain. Ja, ik weet niet. Twee namen, maar goed. Dit gebied dus, Buto, is een beetje aan de bovenkant van Egypte. Heel drassig, moerassig, omdat daar eigenlijk het stroomt daaruit naar de Mediterraanse Zee. Hè? Ook stuurde tot 7 schorpioenen.
Oeh.
Ja, en die kwamen ze beschermen.
Yeah.
Deze schorpioenen, Karsten, die hebben namen.
Wow.
Ja, ze hebben alle 7 hebben ze een naam. Dus we hebben Mestet. Mestetef, Petet, Tetet, Matet, Befen en Tefen.
Ah.
Nou, dat zijn ze alles even.
Wow.
Goeie namen.
Het klinkt een beetje als...
De 7 dwergen.
Als de 7 dwergen of de dwergen uit de Hobbit.
Oh ja, die hebben we ook
Bomber,
ja.
Balin, Dwalin. Dat klinkt een beetje hetzelfde. Ja, alleen, dit zijn schorpioenen. Hoe gaaf is dit?
Nee. Ja, het zijn wel gewoon kleine schorpioenen. Gewoon,
dat is jammer.
Ik zie wel eens, zag wel eens tekeningen dat mensen hele grote schorpioenen hadden gemaakt. Maar het zijn gewone kleine schorpioentjes. Maar die kwamen ze dus beschermen. Die komen ze helpen. Nou, op hun reis wilden ze overnachten. Want het werd donker en ja. Maar ja, ze vonden niks. Maar er was wel een huisje. Dus ze klopten aan bij het huisje. Een rijke vrouw genaamd Usert, die deed de deur open. Nou ja, Isis die heeft natuurlijk niet aangeklopt als godin. Hè. Ze was vermomd als een normaal mens.
Aha.
Maar dan wel met 7 schorpioenen. Mm-hmm. Dus de vrouw doet open en denkt, wow, dat gaan we niet doen. Gooit de deur dicht. Ik geef er geen ongelijk.
Nee. Nou ja, en aan de andere kant, het is Egypte. Hebben die niet schorpioenen onder...
Ja, zien we dat niet dagelijks. Ja.
Ja, ik bedoel, als ik zou schrikken als er opeens een spin in een hoek van de kamer zou zitten, dan... Ik zou het niet heel fijn vinden, maar goed, ik zou het niet gelijk wegrennen uit het huis.
Nee.
Maar goed, misschien andere mensen wel. Ik wil jullie niet spin-shamen. Nee, wees bang voor waar je bang voor bent. Maak je niet druk. Nee. Maar goed, ik moet ook wel zeggen, schorpioenen zijn wel enger dan spinnen.
Ja, toch ook iets gevaarlijker. Ja. Al zijn ze nog steeds niet echt dodelijk voor mensen.
Nee, sommige wel, toch?
Ja, misschien. Karsten, ik ben een keer een schorpioen tegengekomen. Echt best wel een grote.
Ja? Ja?
Ik zat toen ergens. Dit was in Thailand.
Ja.
En toen waren we zo'n beetje ons. En toen keek ik naast me. En toen dacht ik, wat loopt daar? En toen... schrok ik, want het was best wel een grote schorpioen. Dus ik stond op. Maar die schorpioen die schrok ook. En dacht, oh, mensen. En die was echt zo een beetje zo van, oh, la la la, ik ga deze kant op, doei.
Ja. Ze zijn ook, dus ze willen ook geen boeien of zo.
Ik vond het heel schattig.
Ja.
Het was natuurlijk eng in het moment, maar ach.
Maar je kan, omdat het goed ging, kan je erom lachen.
Tja, nee, kijk, zo is het natuurlijk met alle slangen en schorpioenen en zo. Het is niet alsof ze je expres komen aanvallen of zo.
Nee, het is omdat ze bang zijn en het is een afweermechanisme.
Ja.
Maar toch wel een regel is dat hoe groter de schade, hoe minder je zorgen hoeft te maken. Want dat betekent dat ze een prooi doodknijpen en niet gif gebruiken.
Okay.
En als de schade klein zijn, get the hell out. Maar,
hij had redelijk grote schade, ja.
Ja, maar ik kan me voorstellen, ja, just laat ze met rust. Doe een stap naar achter. Weet je, het zal je niet aanvallen.
Nee.
Ook met een slang, ga gewoon naar achter. Bel de politie of de dierenbescherming.
Ja, precies.
Je weet wat ze ermee moeten doen. Maar goed, ja, 7 schorpioenen.
Deur dichtgesmeten. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, Isis ging verder en die ging naar een huis van een arme visser. En deze dame, die verwelkomde haar wel. Tja, ja. Ja, zo zie je, er zijn toch nog steeds goede mensen in de wereld. Maar de schorpioenen die waren nogal erg boos op die rijke vrouw. Die vonden eigenlijk dat ze haar een lesje moesten leren. En nou, ze wilden haar eigenlijk steken, maar ze hebben niet genoeg gif. Dus wat ze gingen doen is, ze gingen alle gif gingen ze aan één iemand geven. Aan één van die schorpioenen, aan Teffen. Die kreeg al het gif en die zou dan gaan steken. Die heeft dan een dodelijke steek. Nou, en Teffen kreeg dus al het gif en ging dus naar het huis van die vrouw. Maar hij ging niet de vrouw steken, hij stak het kind van de vrouw. Nou, die vrouw helemaal in paniek, die rende naar buiten met de kind in de armen en riep om hulp. Mijn kind, er is iets aan de hand met mijn kind. En Isis hoorde dit en kwam meteen naar buiten. En nou ja, al gauw had ze door wat er aan de hand was. Ziet dat kind, ziet een schorpioenensteek. Je kan ze ook. Goed. Nu heeft ze dus een speciale spreuk. Eén voor één noemt ze de namen van de schorpioenen. Hè, daarom is het ook handig dat ze naam hebben. En dan vraagt ze of het gif van deze schorpioen uit het kind wil. Dus ze zegt, het gif van Mestet, ga uit het kind. Het gif van Mestevet, ga uit het kind. Nou, zo gaan ze allemaal langs.
Ik stel me nu voor dat je zo'n megafone stem in de supermarkt hebt. Wil het gif van Mestevet en Mestevet en...
En Pepet en Tethet en Matet en Wefen en Tefen.
Alsjeblieft, melden bij de balie. Melden bij Isis. Kom eruit, jongens.
Nou, het kind is weer genezen. Het is weer goed.
Gelukkig.
En nu zag de rijke vrouw dat het Isis was. die ze niet had binnengelaten. En ze zag ook dat de arme vissersdame dat die het wel had gedaan. Dus ze schaamde zich rotte. En meteen schonk ze een deel van haar eigendommen aan deze arme visser. Om de godin te eren.
Oh.
Ja, er zit wel een leuke les in, hè? Wel bijzonder. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, grappig klein verhaaltje binnen dit hele... Het had verder nergens iets mee te maken, maar leuk, ja. Leuk verhaal.
Sidequest, character building.
Ja, nou ja, toch weer, hè. Die Isis echt van, ja. Ah ja, weet je, ze had ons niet binnengelaten. Nou en, maakt het uit. Ja, ja, wel bijzonder hoor. Nou, aangekomen in Buta wordt Horus eindelijk geboren. Of, nou ja, hij wordt al eerder geboren en wordt meegenomen, maar eigenlijk geboren daar. En baby Horus wordt vaak aanbeden als beschermer van kinderen. Ah. Dus dat is wel grappig om te weten. Hij wordt dan ook vaak afgebeeld trouwens met, wel als een mensje eigenlijk, maar een klein mensje. Zo zie je een, maar goed, dat is oude kunst, hè. Dan zie je zo'n Isis, zie je zo, en met een klein mensje. En dat mensje heeft dan een duim in zijn mond. En dus dan is het duidelijk een baby, toch, Karsten?
Ja.
Baby's hebben al het formaat van een normaal mens, toch? Ja, ja.
Okay.
Maar dan kleiner. Zeg maar, de verhoudingen van een normaal mens, maar dan kleiner. Dat is toch alles?
Ja... Ja, I guess. Ja, ze hebben al lange armen en zo. En,
ja, hele lange armen, hele lange benen. Ja, heel babyachtig.
Normaal hoofd.
Ja. Goed. Horus, die is nu geboren en groeit natuurlijk hier op. Maar hij wordt helemaal klaargestoomd voor het gevecht met Seth.
Yeah.
Hij is natuurlijk, hij heeft het recht op de troon daar. Hij zou de koning moeten worden van Egypte. Nou, training, montage, iedereen helpt mee. Isis, yeah. Tot en ook de schorpioenen.
Pauw, pauw, pauw. Pauw, pauw, pauw.
Ja, en dan is het zover. Dan is het zover. We gaan wraak nemen. Tijd om Seth een lesje te leren.
Yeah.
Nou, Tot en Shu, die... Er is een soort vergadering van de goden. Oké, okay, die komen met z'n allen samen en zeggen van... Ja, is het nou eigenlijk... heeft Horus wel het recht op de troon? En, well, yeah. Die Tot en Shu die zeggen... Ja, Horus zou wel echt de koning moeten zijn. En Ra, die zegt van... Nou, die Seth is eigenlijk wel veel sterker, hoor. Dus ja, ik weet niet. Nou ja, misschien ook wel even een grappig moment om te zeggen. Maar die Seth... Ik heb geen idee wat voor dier het moet voorstellen.
Huh.
Oh, en niet alleen ik. Niemand heeft een idee wat voor dier het moet voorstellen.
Hij is gewoon zo evil.
Nou, kijk, Horus, dat is een valk en zo. En, nou ja, we zeiden al eerder, je hebt zo'n ibis. En je hebt natuurlijk, Anubis is duidelijk een soort jakhals of een hond. Maar Seth lijkt eigenlijk het meest op een tapier.
Ja, het is een...
Maar niet echt.
Nee, het is een beetje een tapier of een paard. Misschien een aardvarken.
Ja. Maar... ja, dus ze zijn het er niet over eens. Ze denken inderdaad, nou ja... Iets in deze strekking, een tapier, aardvarken. Ja, paardenkop heeft hij ook wel een beetje, maar hij heeft een raar bekkie. Het is echt...
Ja.
Ja, je ziet hem zelf soms ook een beetje als een soort hond afgebeeld. Dus ze weten het gewoon niet. Ze hebben geen idee. Ja. Nee, echt... we hebben geen idee wat voor beest Seth is. Maar er is ook een theorie dat het... Sommigen zeggen, nou ja, het is gewoon een mythisch beest, zelf bedacht. Maar er is ook een theorie dat het misschien een uitgestorven beest is.
Yeah. Dat zou echt gaaf zijn.
Dat er een of ander raar tapierbeest toen was.
Ja, dat, waar we niet van weten. Maar aan de andere kant hadden we dat dan niet in hieroglyphen moeten zien.
Ja, maar, sure. Ja.
Maar dat zou wel gaaf zijn.
Het kan best een of ander beest zijn wat we toch niet helemaal kennen of zo. Ja, ja. Het zou kunnen. Het is een theorie. Ja. Ze weten het niet zo goed.
Ja, maar dat is wel gaaf.
Ja. Oké, uiteindelijk vragen de goden raad aan Nijth. En Nijth, dat is de oorlogsgodin. En ook een van de scheppende goden, echt wel een van de oppergoden, zeg maar. Nou, en zij zegt dat Horus de koning moet zijn. Maar Seth moet wel eerlijk verslagen worden. Anders zal ze de hemel op Egypte doen neerstorten.
Oh.
Oké, Nijth, relax. Oh,
wow.
Sorry.
Wauw. Oké. Dus... dus het is, Horus moet koning worden, maar als hij dat niet wordt, dan stort de hemel neer. Of is het alleen als Seth niet, wauw. Dus Seth moet eerlijk verslagen worden.
Ja, mag niet worden vals gespeeld en zo. Dat is allemaal, Goed, okay. Tijd voor de battle.
Ja.
Nou ja, en hoe vecht je dan precies als een Egyptische god? Nou ja, door te veranderen in de machtigste beesten van Egypte natuurlijk.
Yeah.
Ze veranderen allebei in nijlpaarden.
En ik geef ze geen ongelijk.
Ja, dus ze beginnen te battelen als nijlpaarden. Zo bam, bam, bam. En dat doen ze trouwens in de Nijl. Of course.
Mm-hmm.
Ja, nou ja, goed. Daarom heet ze ook nijlpaarden. Of hippopotamus. Nou ja, hippo betekent letterlijk paard. Potamus betekent rivier. Rivierpaard. Ja, nijlpaarden. Ja.
Ja.
Nou ja, ze worstelen en ze bijten en het lijkt erop dat Seth toch echt sterker is. Ja, ja. En Isis die kan dit niet aanzien. Haar zoon Horus, die moet toch winnen. En ze raakt de aarde aan en ze trekt een stuk koper eruit en flanst dit tot een speer.
Yeah!
Wauw.
Speer.
Wauw. Ja, sommigen zeggen harpoen, maar wat is het verschil tussen een harpoen en een speer? Kom nou.
De een is beter te gebruiken in het water.
Ja, oké. Okay,
een harpoen is een gespecialiseerde speer.
Nou, kijk, een koperde speer is natuurlijk ook wel iets te zwaar om te gooien. Dus ja, het is wel, het moet in het water ook kunnen zinken. Ja, oké. Nou, ze werpt deze speer. Maar ja, weet je, sommigen zeggen ze gooit mis. Maar anderen zeggen, ja, er zijn twee nijlpaarden. Welke is Horus en welke is Seth? Dus ze gooit en ze raakt Horus.
Oh.
Nou, gelukkig kan ze met haar magie meteen de verwondingen genezen. Maar Horus zegt van, mam, wat doe je? Ik was net aan het winnen.
Ja, ik kan het zelf, oké? Okay?
Dus Isis die denkt, weet je wat, ik doe gewoon nog een poging, toch?
Ja, zit een touwtje aan de harpoen waarschijnlijk.
Nou, ze heeft de harpoen eruit gehaald. Ze heeft natuurlijk helende krachten, dus dat is ook wel weer goed. En ze probeert het nog een keer. En ze gooit. Ah, en nu weet ze inderdaad wel Seth te raken.
Yeah!
Maar nu begint Seth ontzettend te smeken. En zegt, auw, oh, zus, waarom deed je dat? Seth is natuurlijk gewoon, ja, familie van Isis. Ze zijn natuurlijk allemaal familie van elkaar, ja. Dus Isis helemaal zo van, oh ja, oh broer, ja, het spijt me. En ze besluit toch maar de speer te verwijderen en hem ook maar te helen. Maar dan wordt Horus super boos en super jaloers en hij hakt zijn moeders hoofd eraf. Things took a turn.
Wow.
Yes. Ik, ja. Ja, Karsten.
Ja.
Ja, dat was...
Die verwacht ik.
Nee.
Wat een plot twist.
Ik weet niet hoe ik hier beter naar kan opbouwen, maar dit is gewoon wat er gebeurt. Ja.
Waarom?
Goeie vraag. Ja.
Oké,
we gaan verder. Ze vechten door en ze komen uiteindelijk bij de westelijke oasis terecht. En nou ja, Seth, hij is heel sterk. En uiteindelijk weet hij Horus zijn ogen eruit te steken. Deze ogen worden begraven en hier groeien lotusbloemen uit. En daarom is de lotusbloem een heilige bloem.
Mm-hmm.
Nou, we hadden het er vorige week al over, hè, dat de oppergod uit een lotusbloem geboren was. En die lotusbloem was wel echt een ding. Vorige week hadden we zo van, is dat een ding in Egypte? Is dat een ding? Nou, ik heb honderden hiërogliefen gevonden van lotusbloemen. Ja, het was een ding. Ze hebben heel veel, heel veel lotusbloemen daar. Okay.
Je kan het dus blijkbaar gewoon in de hiërogliefen zien.
Ja, zeker. Ja, het is echt een heilige bloem daardoor. Je ziet het echt vaak ook op het schip van Ra, zie je zo'n een lotusbloem liggen. En, nou ja, kijk maar eens, typ maar lotusbloem. Egypte en dan zie je prachtige, prachtige schilderingen. En ook de echte lotus, een soort paarse lotusbloem is het. Heel mooi. Goed, dit gaat niet zo goed. Isis is dood. Horus is, zijn ogen is verblind. Zijn ogen zijn eruit gekrapt. Enter Hathor.
Yeah.
Die koegodin.
Oh ja.
Ja, ja. Zij geneest Horus met de melk.
Ah.
Ja, niet haar eigen melk trouwens, maar melk van een gazelle. Oké, sure. Waarom ook niet? Nou, we hadden het al eerder gehad, hè, over Hathor was dan dat boze oog van Ra en was dan genezen door dat meer op te drinken. En toen was ze Hathor geworden. En nou, koelgodinnen, dat zijn natuurlijk ook gewoon vruchtbaarheidsgodinnen en zo. En die zijn heel belangrijk. En nou ja, op deze manier is ook een genezende godin. Dus op die manier is Horus één oog, of misschien twee ogen, dat verschilt. Die is nu genezen. Maar goed, dat is wel nog steeds waarom de maan verduistert en dan weer terugkomt. Door dit gevecht, Karsten, door dit gevecht.
Oh.
Nou, dan zijn de goden er klaar, maar die zeggen stop. Stop hiermee. Het is klaar. Oké, stop. We gaan even stoppen met dit hele gedoe. We gaan gewoon even gezellig picknicken met z'n allen. We gaan even een banket houden. Isis, die wordt weer tot leven gewekt door Thoth, door haar een koeienkop te geven.
Ah.
Dus die leeft weer.
Nice.
Weer herboren nu als een koegodin, dus nog een koegodin. Oké, lekker handig.
Ah.
Nu komt er een soort tussenstuk, en dat sla ik even over, want dit is namelijk nogal grof en problematisch. Seth probeert namelijk Horus te verkrachten.
Oké.
Ja, en daarna volgt een soort wraakactie. Ja, nou, als je het wil weten, het is op zich interessant om te lezen van, oké, hoe zit het nou? Wat dachten ze nou in die tijd? Het is natuurlijk dat homoseksualiteit was toen prima, hè, er was geen probleem mee.
Ja.
Er was wel een ding over dat je dan een boven en een onder had, nou, dat soort problematische dingen. Dus dat is een beetje wat hierin gebeurt. Hè. Ze zijn weer bezig met een race, weer kijken wie is de beste. Nou, heel gedoe. Alleen, dit lost ook niks op. Dus we zijn nog steeds op hetzelfde punt. We hebben nog steeds geen winnaar.
Status quo antebellum.
Ja, ik hoorde inderdaad ook dat dit gevecht 80 jaar duurde. Dus nou ja, relax Karsten, we hebben nog even. Hierna gaat de strijd weer door. En Seth die daagt Horus nu uit tot een bootrace.
Oh, nice.
Maar hij zegt wel, een echte goede bootsman kan ook goed varen met slechte tools. Dus we gaan varen in een boot gemaakt van steen. Dat kan niet.
Oké.
Nou ja, Seth doet heel erg zijn best. Maakt een hele brede boot, maar dat werkt niet. Hele smalle boot, nou, werkt ook niet. Het werkt allemaal niet. Maar die Horus, die maakt gewoon een houten boot en verft hem dan alsof hij van steen is.
Wauw.
Dus ja. Als de race begint, dan zinkt de boot van Seth meteen naar de bodem. En Horus die vaart er snel vandoor. Nou, Seth helemaal woedend. En die verandert snel in een nijlpaard. Een vreselijk nijlpaard stond er. vreselijk nijlpaard. En die valt de boot van Horus aan. En de boot breekt door midden. En zo ziet iedereen dat Horus heeft vals gespeeld. Nee, dat is een houten boot. Weer geen winnaar. Ugh. Nou ja, de goden hebben er nu een beetje genoeg van. Dus we hebben weer, hè, die goden komen er weer samen. Dat groepje. Ra, Osiris, Seth, Nut, Tefnut, Neftis en Thoth, die gaan beslissen wie er koning gaat worden, wie dan gewonnen heeft. Je hoort, Isis mag niet meebeslissen, want ja, het is haar zoon. Weet je, dat is niet helemaal eerlijk. Maar ze gaan naar een eiland om dit te bespreken, om dit in rust te overleggen. En ze gaan daar met een bootje heen en zeggen tegen de veerman, hey veerman, Isis is niet welkom, dus ze mag niet naar dit eiland toekomen, hè? Oké, afgesproken. Nou, Isis vermomt zich als een oude vrouw en die gaat naar de veerman toe en zegt, oh, ik ben gewoon maar een oude vrouw, ik kwam snacks brengen voor de vergadering straks. Dus die veerman zegt, oké, nou ja, is goed. Dat is goed. Dus ze gaan naar de overkant. Dus zo is Isis toch nog op het eiland gekomen.
Ik voel slecht nieuws voor de veerman.
Echt, ja. En daar verandert ze in een prachtige vrouw. En zo probeert ze Seth een beetje te lokken. Ze gaat op het strand zitten en ze gaat heel hard huilen. En Seth komt naar de toe en vraagt, wat is er aan de hand? Wat een vriendelijke gozer is die Seth toch eigenlijk, hè?
Ja.
Eigenlijk weet ik niet zo goed of hij nou echt een slechterik is. Nou ja.
Nou ja, hij heeft wel twee keer Osiris. Oké.
En ze zeggen steeds dat Egypte er slecht aan toe was in zijn tijd. Dat het echt een duistere tijd was. Oké. Bad guy. Oké. Hij vraagt aan deze vrouw, wat is er aan de hand? En dan vertelt ze het hem. Nou, er is een vreselijke man en die heeft haar echtgenote vermoord. En hij heeft ook alles afgepakt wat eigenlijk van haar zoon was. En Seth zegt dan, oh, wat een vreselijke man is dat. En dan verandert Isis snel in een vogel en die vliegt op en die roept, je moet je schamen, zie je wel, nu zeg je het zelf, je bent een vreselijke vent.
Wow.
Dus hij heeft hem mooi te pakken hoor, ja, ja. Nou, en of dit nog meespeelt in de beslissing, dat weet ik niet, maar uiteindelijk besluiten de goden dat Horus toch echt de winnaar is en dat hij toch de nieuwe koning moet worden. De koning der levenden.
Yeah.
Ja, ik weet niet of ik, als ik het zo lees, of ik nou vind dat Horus het verdiend heeft. Wat wel zo is, de Egyptenaren zien dit van, kijk, je moet koningschap verdienen. Hey, je moet daar echt heel veel moeite voor doen. Je kan niet zomaar koning worden. Hey, kijk maar naar Horus, die heeft ook heel veel moeite gedaan om uiteindelijk koning te worden van Egypte. Dus dat is eigenlijk waar dit verhaal voor staat. En zo zijn er wel meer wedstrijden te vinden hoor, die ze hebben gedaan. Er was ook eentje dat ze als nijlpaard kijken wie het langst onder water kan blijven, zonder ademen. Oké. <Okay. laughs> Ik vind echt van die kinderachtige wedstrijdjes, maar goed, erg leuk. Nou, Seth is dan niet meer de koning van de levenden. Maar hij blijft wel een belangrijke god, want hij is natuurlijk ook degene die de zonnegod helpt. Hij hielp Ra in zijn reis rond de wereld. En Seth wordt nu ook god van de donder.
Want
hij is nu woedend, hè? En elke keer als hij boos is, dan hoor je de donder. Donder en bliksem komt dus van Seth af. En Seth helpt natuurlijk ook in de strijd tegen Apophis, de slangendemoon. Dus ja, Seth blijft wel in de buurt en allemaal dingen doen. Ja. Nou, Horus die was nu koning van Egypte en hij leefde eigenlijk door. En hij werd zo toegeschreven aan alle koningen van de 0e tot de 3e dynastie. Dus zo werd Horus verbonden met het Egyptische koningschap. Elke farao was dus eigenlijk een hergeboorte van Horus, een reïncarnatie van Horus. Ja. Na de dood van een farao, zoals een farao overleed, dan werd, hè, die farao is dan Horus, dan werd hij dus, ging hij dood, dus werd hij Osiris. En zijn zoon werd dan Horus. Dus op die manier werd er ook gesproken over de farao. De overleden farao is dan Osiris, hè, zo kon je wel over de oude farao spreken. En de nieuwe farao is dan Horus. Dus dat is wel grappig hoe die mythe in de echte wereld zo terugkwam. Dit weten we trouwens van de Turijnse koningslijst. Er is blijkbaar een koningslijst. Daarop staan alle koningen omschreven. En zo zie je inderdaad vanaf wanneer ze dus Horus zijn, wanneer ze dus koning zijn, en vanaf wanneer ze dan Osiris zijn, dus wanneer ze zijn overleden.
Ja.
En zij heten ook wel de volgers van Horus. Nou, een koning die schreef zijn naam dus in een serech. En een serech, dat is een soort vierkantje dat symbool staat voor een paleis. En bovenop dit paleis zit dan een klein valkje. Ja, je moet bedenken, het is een soort vierkantje en daar schrijf je dan in, Peter. En omdat jouw naam dan in dat vierkantje staat met een valkje erbovenop, weten mensen dat Peter de farao is. Ja, dat is wel grappig. Kun je ook wel gewoon vinden. Dit is een erg mooi symbooltje. Maar goed, er zijn wel meer manieren om dat duidelijk te maken. Hè. Zo had je die Waset-scepter om te laten zien dat je natuurlijk heel goddelijk was. Er zijn ook bepaalde kronen, bepaalde hoofdtooien, zeg maar. En je hebt dat Ankh-symbool. Ken je dat? Het Ankh-symbool?
Ja. Ja, de Ankh. Dat is zo'n rondje met een kruis erop.
Ja.
Eigenlijk een christelijk kruis, maar dan het bovenste puntje is een rondje in plaats van een ovaal.
Ja, dit is dus inderdaad het Ankh-symbool, of het Ankh-teken, of het levenskruis noemen ze het ook wel eens, het Ankh-kruis. En dit is inderdaad, dit staat symbool voor het leven. En toen zag ik ook inderdaad, dus Tutankhamon. Hij heet dus Tut, Ankh, en nou ja, het Ankh-symbool, en dan Amon. Dus hij is het levend evenbeeld van Amon. He, leven als in Ankh, he, de levenskruis. Amon, nou ja, die god he, die de aarde heeft geschept. En dan Toet betekent dan evenbeeld. Het levend evenbeeld van Amon. Toet Ankh-Amon. Nou, zo hebben ze ook nog een kleine link gelegd tussen hoe het echt zat in Egypte en hoe het dan zat in de mythes van Egypte. En dit is dan weer even waar we het gaan laten voor vandaag. Ja, wat een reis. Ja, wat ik vooral heel grappig vond, is dat het zo van de ene persoon op de andere persoon ging. Ja. We begonnen dan bij Osiris, dan hadden we een stukje Set en dan een heel gedeelte van Isis. Die ook wel later terugkomt in de Griekse mythologie trouwens, Isis. Dus dat is wel leuk dat ik nu een beetje meer weet wie Isis dan is. Maar
ja.
Isis wordt ook gewoon als een vruchtbaarheidsgodin gezien. Mm. Een zorgende godin. Ja, en dan het laatste stukje was natuurlijk Horus en de Rise of Horus.
Ja.
Ja. Goh, Egyptische mythologie. Ja, toch wel anders dan ik had gedacht. Toch wel heel grappig ergens ook. En verder natuurlijk, ja, zo typisch weer van, hè, wie is dan de winnaar? Wie is dan de beste? Wie heeft dan het recht op de koningschap? En wie wordt dan de heerser van Egypte?
Ja.
Eigenlijk zoals je steeds hebt, wie is dan de heerser van Griekenland? Hè? Eerst Zeus. En,
mm-hmm.
Of nou ja, eerst... En natuurlijk eerst Kronos en Uranus en daarna Zeus. En weet je, steeds ging het van koning naar koning naar koning. Ja. Dus dat vind ik wel heel grappig dat het allemaal in al die mythologieën zit.
Ja, ja, er zitten ook wel overlappingen. En dat is ook wel grappig, want dat doen we nog steeds. Van ja, wat voor naam zullen we dat geven? Ja, doe het Griekse pantheon gewoon. Ja, oké, die heet Zeus, die heet Hades en die heet Hera.
Ja. Ja, grappig hè.
En je ziet het vrij weinig met Egyptische goden eigenlijk. Ja, dat is toch wel jammer.
Zeker jammer.
Waarom niet gewoon een Tet?
Ja.
Of een Horus?
Nou ja, je hoort ook wel inderdaad dat bepaalde namen langzaam overgaan. En die oorlogsgodin Nyth, dat lijkt dan weer heel erg op Nike. Dus ik denk ook van, ja, weet je, daar zitten wel weer overlappingen in.
Overlappingen, ja. Ja,
zeker. Nou ja, Griekenland en Egypte waren natuurlijk ook lange tijd nog aan het ruilen met elkaar. Dus zo is er ook wel veel overlap geweest met hun mythologieën. Dus
dat is
toch
zeker
wel gaaf. Toch wel gaaf. Goh, en daar sluiten we hem dan even af. Of we volgende week nog iets met Egyptische mythologie gaan doen, dat weet ik even niet. Dat ligt eraan of ik nog leuke verhalen kan vinden.
Ah.
Het lijkt erop dat het allemaal een beetje wat kleinere dingen zijn. Dus wie weet, Egyptische mythologie of anders weer iets anders. Hè?
Ik ben benieuwd, Peter.
Ja, zeker. Maar in ieder geval wel heel grappig om dit zo te zien. Het was, ik was toch meer bekend met de werkelijke Egyptische geschiedenis. Hè, alle farao's en hoe dat dan ging en hoe dan de piramides gebouwd zijn. Daar weten we allemaal best wel wat vanaf. Maar waarom weten we dan zo weinig van die goden? We hadden toch best even kunnen zeggen dat er een zonnegod was en dat je... Hè, hoe het dodenrijk eruit ziet, dat is ook wel leuk om te weten. Ja, dat ze een soort spiegelwereld hadden, dat je dus hier de levende hebt. En als de zon ondergaat, dan gaat dat op in het dodenrijk. Nou, allemaal hele leuke concepten, maar goed.
En er wordt gewoon vrij weinig over verteld.
Ja.
Maar daarom is het altijd leuk, zo'n aflevering.
Ja,
leren we weer eens wat nieuws.
Daarom, ik hoop dat jullie allemaal wat nieuws hebben geleerd. En wie weet waar we de volgende keer weer heen gaan.
Ja.
In ieder geval weer bedankt voor het luisteren. En Karsten, ook weer bedankt voor het luisteren.
Ja. Tot ziens.
Tot de volgende keer. Doei, doei.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.